Allereerst de mededeling, gemeente, en dat is deze, dat volgende week zondag, zo de Heere wil, u ook voor te gaan in beide diensten, dominee Tanis van Sliedrecht Centrum. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 65, de versen 1 en 3. 65, 1 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. We willen nu eerst luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, vers 84. Mijn ziel, bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het boek Openbaring. Derde hoofdstuk, te beginnen bij het eerste tot en met het dertiende vers. We noemen u Openbaring 3, het eerste tot en met het dertiende vers, na de wet des Heren en het zingen van Psalm 119, vers 84. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Openbaring 3. En schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is: dit zegt die de 7 geesten Gods heeft en de 7 sterren. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Denk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Doch gij hebt enige weinige namen, ook de Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen, en ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is: dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge des Satans, dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastiglijk. Houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam der stad mijns Gods. Namelijk van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover deze schriftlezing. We willen met Gods hulp deze morgen nadenken over het begin van de brief aan Philadelphia. De tekst is uit dit derde hoofdstuk van het boek Openbaring, de versen 7 tot en met 10. We noemen nu Openbaring 3, de versen 7 tot en met 10. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is: dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent, tot en met het 10e vers. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Verenigen we ons eerst in gemeenschappelijk gebed om de Heere, om zijn zegen te vragen. Gij zijt het Heere die ons deze dag gaf. En ook van deze fraaie herfstmorgen geldt het. Uw trouw is groot. Ze is elke morgen, ook deze morgen nieuw. Wil u dat op ons hart drukken? Opdat wij ook in ons dagelijks leven niet heen leven langs de blijken van uw trouw en van uw goedheid. Want iedere dag schenkt u ons leven, geeft u ons kracht, geeft u ons genadetijd. Leer ons, Heere, dan die tijd van ons leven kostelijk achten. En geef ons een wijs hart, opdat wij de zegeningen en de weldaden die u ons schenkt mogen opmerken. En bovenal, dat wij uw stem mogen horen. Die stem die van u spreekt, horen we iedere dag. Maar heel bijzonder op deze dag, uw dag, nu we samengekomen zijn in dit uur waarin we in uw woord willen nadenken en in het gebed tot u willen komen. Heere, wil u dan zelf vanmorgen in uw woord en door uw geest in de prediking meekomen, opdat wij door u opgezocht worden en mogen horen wat u tot ons te zeggen hebt. Dan worden we ook vanmorgen bepaald bij een waarschuwend woord, een vermanend woord, waarin we herinnerd worden aan het feit dat u alle dingen ziet, dat u ook ons hart ziet en onze gedachten kent, dat alles als een open boek is voor u. Heere, geef dat wanneer wij vanmorgen in het licht van uw woord naar binnen blikken, dat wij ook eerlijk mogen worden en onze schuld en onze zonde niet mogen verhullen of verbergen, maar oprecht onze zonde leren erkennen voor u. Schenk daartoe de ontdekkende werking van uw Heilige Geest, opdat wij gaan zien wat zonde is en hoe we schuldig staan tegen u, hoe we verloren liggen midden in de dood, zoals uw woord dat ons voorhoudt. Dan is er niemand van ons, Heere, die voor u kan bestaan, want wij allen zijn gevallen mensenkinderen. Dan is er niemand die voor u iets in te brengen heeft of enige verdiensten kan aanvoeren. Dan moeten wij het allen beleiden: treed niet met ons in het gericht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En daarom bidden we, wil u genade schenken. En wil u het genadewerk van uw Heilige Geest vanmorgen ook in uw woord leggen en aan uw woord vergezeld doen gaan. Heere, geef dat uw woord met kracht mag komen. En dat het een woord mag zijn wat harten verbreekt. En wat blinde ogen opent. Wil u dat schenken aan hen die u niet kennen. Heere, wil u hen te sterk worden. En of ze onverschillig, oppervlakkig verder leven. Of misschien uiterlijk het stipt en ernstig nemen. Maar toch u niet kennen. Heere, wil u hen te sterk worden. En alles wat rust geeft, valse rust geeft, wegbreken, opdat er plaats komt voor u en voor de roep om genade. O God, ontferm u over mij. We bidden u voor allen, Heere, die u vrezen mogen, die uw genade kennen. Wil u er nabij zijn? Wil u geven dat het ook waar mag zijn van uw kinderen in ons midden, wat waar was van uw volk in die gemeente van Philadelphia. En gij hebt kleine kracht. Maar gij hebt mijn woord bewaard. Heere, wil u geven dat uw volk bij uw woord mag leven. Zich te midden van alle zwakke krachten, te midden van alle vragen en strijd aan uw woord mag vastklemmen. Als een schipbreukeling aan het stuk drijfhout. Om daarop te drijven, om daarop rust te vinden, op dat woord van u. Heere, geef genade om bij uw woord te leven en uit uw woord te leven en om uw woord te bewaren. Want wie door genade uw woord bewaart, die zult u ook bewaren in de grote verzoeking die komt. Heere, schenk dat dat ook ervaren mag worden en dat in het leven van al uw kinderen mag blijken dat in tijden van beproeving en van strijd u hen bewaren wilt. Dat u het gezegd hebt. Dat u voor hen bidt. Ook als ze op de zeef zijn. En Satan hen verlangt te ziften als de tarwe. Heere, denk aan uw kinderen die beproefd worden. Die op de zeef zijn. En wil u geven dat ze bewaard mogen worden door uw almachtige handen. Bewaard mogen worden bij uw woord. Heere, wil uw strijdende kerk gedenken, uw kinderen ook dat geven, dat ze meer en meer mogen toenemen in de kennis van u, de zonde leren doden en in een nieuw leven leren wandelen. Denk aan ons allen, Heere. Wij hebben meer geestelijke vragen en geestelijke noden dan we vanmorgen in ons gebed kunnen noemen. Maar u die alles weet, die ook onze werken weet, die onze strijd weet, die onze vragen kent, wil u op ons allen neerzien en wil u aan ons denken. O God, geef dat bij alle vragen, ook bij alle innerlijke stormen die rond kunnen waren, wij uw woord als een licht mogen ontvangen en onderricht mogen worden door uw heilige getuigenis. Wil u zijn met allen die het moeilijk hebben. Wil u hen gedenken, Heere. U weet van zieken. Van mensen die al langere tijd aan huis gebonden zijn. Van mensen die al langere tijd met moeite en zorgen door dit leven gaan. Wil u ze niet begeven. En wil u ze niet verlaten. En laat in de moeite en zorgen, bij ziekte en verdriet, uw hulp ervaren worden. We bidden u bijzonder voor onze bejaarde zuster Jordaan, die de laatste tijd niet zo goed is, veel hoofdpijn heeft. Heere, u weet de moeite en de zorgen die ze heeft, ook de vragen van haar hart. We bidden van u, wil u haar gedenken, wil u geven dat er middelen gevonden worden, dat ze verlichting vindt. En wil u kracht geven en hulp, bovenal schenk uw genade. Dat het licht mag zijn bij de avond van het leven. Ontferm u over haar. We bidden van u, Heere, wil u zijn met allen die het moeilijk hebben. Ook wier namen we niet noemen. Ze zijn u bekend. Wil u in alle omstandigheden van het leven uzelf niet onbetuigd laten. Maar kracht en hulp schenken waar u weet dat dat nodig is. Denk zo aan ons allen. We leggen alle noden en vragen aan u voor en bidden of u op ons wilt neerzien. We vragen u heel bijzonder, wil u vanmorgen aan ons denken. We moeten het u belijden, Heere. Aan ons is zoveel wat verkeerd, wat zondig en schuldig is. We moeten het erkennen dat bij ons geen redenen zijn. Maar wil u aan ons denken uit vrije genade. En wil u in Christus Jezus, uw lieve Zoon, aan ons denken. En wil u op ons neerzien om zijn bloed en om zijn gerechtigheid. Andere redenen zijn er niet. Maar zou u het om die ene grote reden willen doen, we smeken het uit genade. Om zijnentwil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 33, de versen 5 en 10. Psalm 33, de versen 5 en 10. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 72 het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Psalm 72 het zesde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente. We weten allemaal heel goed dat een open deur iets lastigs kan zijn. Door een open deur kan iedereen onaangekondigd binnenkomen. We kunnen er allerlei geluiden door horen. Een open deur kan zelfs gevaarlijk zijn. Tocht en zelfs ziekte met zich meebrengen. Vandaar dat het te begrijpen is dat deze uitdrukking in onze taal en veel andere talen als een beeldende uitdrukking gebruikt wordt. Ook in de Bijbel wordt die uitdrukking een open deur als een beeld gebruikt. En er wordt ons voorgehouden in de schriften dat de deuren van de kerk gesloten moeten zijn tegen allerlei kwaad. De deuren dienen gesloten te zijn tegen de Satan, de wereld en de zonde. Want als deze deuren niet gesloten zijn, dan kunnen deze doodsvijanden moeiteloos binnendringen en hun verdervende en vernietigende werk doen. Deuren moeten gesloten zijn, opdat de gevaren niet binnen kunnen dringen. Maar aan de andere kant, open deuren kunnen voor de kerk van de Heer Jezus Christus ook een zegen zijn. Dat is wanneer de Heer zelf deuren voor zijn kerk opent. Als Hij de deuren opent, dan zal het geen schade brengen of geen verdriet aanbrengen. Want de Heer zelf heeft de deur geopend. Hij opent de deur door zijn woord en door zijn geest. En dan zullen er zegeningen binnenkomen. Zondaren zullen bekeerd worden. En door deze deur de levende kerk binnentreden. De koning der kerk zal door deze open deur zelf zijn kerk bezoeken. En haar versterken. Midden in de strijd en in de vragen. En het is bij deze geopende deur dat wij vanmorgen stilgezet worden, nu we beginnen na te denken over deze brief van de Heere Jezus Christus aan de gemeente van Philadelphia. En we willen boven deze brief, althans boven dit gedeelte schrijven, de brief, de kerk van Philadelphia en de open deur. Twee dingen. Allereerst een open deur in de verkondiging van het woord. En ten tweede een open deur in de verzoeking vanwege het woord. De kerk van Philadelphia en de open deur, dat is het thema. In de eerste plaats een open deur in de verkondiging van het woord. En ten tweede een open deur in de verzoeking vanwege het woord. Als we nadenken over die gemeente van Philadelphia, dan richten we eerst onze aandacht op de stad waar deze gemeente in woonde. Philadelphia, een van de 7 steden in het Klein-Aziatische land, de tegenwoordige Turkije, lag ten zuidoosten van Sardis. In een dal, een vlakte, die nogal vulkanisch was. Er waren nogal wat aardschokken daar. En er was zelfs in die oude tijden wel sprake geweest van een uitbarsting van vulkanische activiteit. Het gebied heette dan ook de gebrande aarde. Aarde die in het verleden verbrand was door de lava. En die stad Philadelphia die in dat vulkanische gebied lag, was eigenlijk ook nooit groot geworden. Dat was ten dele te wijten aan het karakter van die streek. Er waren veel aardbevingen en in de loop der eeuwen was Philadelphia herhaaldelijk door aardbevingen verwoest. In het begin van de eerste eeuw na de geboorte van Christus was een ernstige aardbeving zo op de stad afgekomen dat er niets dan een puinhoop overbleef en keizer Tiberius, die doorgaans niet zo royaal was, had uit medelijden met de verwoeste stad heel veel geld ter beschikking gesteld, zodat de stad Philadelphia op een schitterende wijze herbouwd was. Klein Athene werd het wel genoemd. En de gebouwen werden nu zo geconstrueerd dat ze enigszins beter bestand waren tegen de aardschokken en de aardbevingen. Die stad die al zoveel keer dus door aardbevingen geteisterd was, was ook nog niet zo oud. Ze was ongeveer in 150 voor Christus gesticht door een zeker koning, Attalus Philadelphus, een man die nogal van zijn broers hield blijkbaar, want dat betekent de naam Philadelphus. En zo ontving de stad haar naam. Naar koning Philadelphus heette de stad Philadelphia, letterlijk broederliefde. En die koning had die stad gesticht om juist in deze streek een centrum te zijn voor de verbreiding van de Griekse geest en de Griekse cultuur en de Griekse taal. Een schrijver noemt die stad een zendingstad. Ze had als zending om de Griekse cultuur en de Griekse samenlevingsvormen te verbreiden in Klein-Azië. En zo was Philadelphia inderdaad in die oude tijden een stad met een boodschap geworden. Een boodschap van Griekse cultuur en van Griekse taal te midden van dit gebied. En juist in dat licht, gemeente, is het wonderlijk dat nu juist ook van de kerk van Philadelphia gezegd wordt dat ze een zendingskerk is. Nee, natuurlijk, deze gemeente hier in Philadelphia is niet bezig om de Griekse cultuur en de Griekse zeden te verspreiden, dat niet. Maar de Heer Jezus Christus die deze kerk bezoekt, prijst haar vanwege het feit dat zij het evangelie heeft mogen verkondigen. Het evangelie van vrije genade. Dat is de boodschap van deze zendingskerk. Want als de Heer Jezus Christus, de koning van zijn kerk, deze kerk beschouwt, dan zegt hij namelijk: ik weet uw werken. En ziet, ik heb u een geopende deur gegeven. En juist daarin laat de Heer Jezus Christus horen dat deze gemeente een zendingskerk is. En dat die zendingskerk ook werk mag doen wat niet zonder vrucht is. Ik heb een geopende deur voor u gegeven. Wat betekent die uitdrukking namelijk? Die uitdrukking die we in de Bijbel herhaaldelijk vinden, vooral in de brieven van Paulus, betekent dit: dat de Heer Jezus Christus zelf opening gegeven heeft. Mogelijkheid geboden heeft om het evangelie te verkondigen. En zo opening gegeven heeft dat dat evangelie ook aanslaat, harten treft, harten verbreekt. Zo gebruikt Paulus het bijvoorbeeld in 2 Korinthe om maar één tekst te noemen. Daar zegt hij tegen de Korintiërs: voorts als ik te Troas kwam om het evangelie te prediken en mij een deur geopend was in de Heere, zo heb ik geen rust gehad. Paulus zegt: ik kwam om het evangelie te prediken en er werd mij een deur geopend. Dat betekent dat hij in de prediking van het evangelie ervoer dat God ruimte gaf, opening gaf. En dat het evangelie zijn kracht deed. En vandaar ook dat we die woorden hier in deze brief zo moeten lezen. Daar in Philadelphia, een kleine gemeente, was het eigenlijk een zendingskerk. De predikers van het evangelie en wellicht ook gewone gemeenteleden, ze schaamden zich het evangelie van de Heere Jezus Christus niet. En de Heere Jezus Christus zelf gaf hun een open deur. Dat betekent, hij kwam met zijn geest erin mee. Hij gaf opening om te spreken. En het woord trof harten. Laten we erop letten, gemeente, dat het zo gezegd wordt in deze brief, dat die deur niet geopend werd door die mensen die in Philadelphia woonden. Zelfs niet door de prediker die in Philadelphia was, de ouderlingen. Ik heb een geopende deur gegeven. Christus zelf heeft aan die kleine gemeente, aan die kleine gemeenschap daar, de openingen geschonken, zodat het woord verbreid wordt en ingang vindt. Want zo laat de Heere Jezus Christus zichzelf ook zien in deze brief. Hij maakt zich aan het begin van de brief bekend als de heilige en waarachtige die de sleutel Davids heeft en die opent en niemand sluit, en die sluit en niemand opent. Christus tekent zichzelf in deze brief als de sleuteldrager. Als degene die de sleutel Davids draagt. En ook dat is een uitdrukking waar we even op in moeten gaan. Het is een uitdrukking die we ook lezen in het Oude Testament, in de profetieën van Jesaja, waar in hoofdstuk 22 gesproken wordt over de val van een koninklijke schatmeester. Die man werd uit zijn ambt gezet. En dan wordt, als die koninklijke schatmeester uit zijn ambt gezet, wordt er een nieuwe koninklijke schatmeester benoemd. En die nieuwe koninklijke schatmeester heet Eliakim. En van deze Eliakim wordt gezegd dat hij de volle autoriteit, de volle macht van schatmeester van het koninklijk paleis heeft. En dan lezen we deze woorden. En ik, zegt de Heere, zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. En hij zal sluiten en niemand zal opendoen. En hij zal opendoen en niemand zal sluiten. Blijkbaar was het een teken van de waardigheid van deze schatmeester Eliakim, dat hij een sleutel of een teken van een sleutel op zijn schouders droeg. En dat betekende dat hij de volle macht had, het volle gezag had, om alle schatkamers, ja zelfs het koninklijk paleis te sluiten en open te doen. Hij had de laatste autoriteit. Als hij het niet wilde, kon niemand de beschikking hebben over de schatkamer of over het paleis. Als hij de deur opende, dan kon niemand die op eigen gezag sluiten. En zo ziet u het, die schatmeester of hofmeester Eliakim had de macht over het huis en over de schatten van de koning. En zo is het in veel heerlijker en rijker zin waar van de Heere Jezus Christus. Hij heeft de sleutel Davids. Hij heeft de volle macht over de schatten en over het huis van God. Heel de schatkamer van Gods soevereine liefde en van Gods vrije genade kan door hem ontsloten worden. En als hij die schatkamer opent, kan niemand die sluiten. Hij kan het huis van de grote koning openen. En als hij dat huis van de grote koning de deuren opent, kan niemand die sluiten. Maar ook het omgekeerde is waar. Als hij de schatkamers toesluit, dan zal niemand die ooit kunnen openen. Dan zal niemand ooit bij de schatten van Gods genade kunnen komen. En als hij de deuren van het paleis van de grote koning sluit, dan zal niemand ooit het gebouw, het Gods gebouw, binnen kunnen treden. Want Christus is de sleuteldrager. Alleen Christus kan deuren openen. Alleen Christus kan deuren sluiten. En dat geldt nu ook hier binnen die gemeente van Philadelphia. Als daar in Philadelphia deuren geopend worden, doordat mensen spreken en Christus komt daarin mee, dan is het alleen de grote sleuteldrager zelf die de deuren geopend heeft. Dan is het alleen de grote Heere Jezus Christus, de koning van zijn kerk zelf, die deuren opent waardoor harten getroffen worden en zondaren bekeerd worden. Zeker, de kerk heeft de roeping om het evangelie te verkondigen. Philadelphia heeft het woord gebracht en heeft het woord verkondigd. De ambtsdragers en ook Gods kinderen die daar in die gemeente leefde. Maar het was de grote koning zelf die de sleutel in het slot stak. En die deuren opende en harde harten opende voor het woord. Zodat de schatten van vrije genade in geopende harten konden vallen. Wat is nodig, gemeente? Dat we ook vandaag daar een ogenblik op letten, zo ook vanmorgen, al luisterend naar de prediking van het woord van God. Het woord moet verkondigd worden, dat is heilige roeping. Het woord moet gebracht worden op de dag des Heren. Het woord moet gebracht worden ook op andere dagen. En de kerk heeft de dure roeping dat het evangelie verkondigd wordt en verbreid wordt. Hier in deze landen tot aan het uiterste van deze aarde. Vandaar ook dat vanmorgen de kerkdeuren weer open gingen. Vandaar ook dat vanmorgen het woord verkondigd mag worden, omdat de roeping er ligt van Gods wegen. Predik het evangelie. Vandaar dat het ook goed is dat u kwam. Om onder het gehoor van het woord te komen. En om vanuit het woord te horen wat God tot u en tot mij te zeggen heeft. Maar zullen we het niet vergeten, die prediking van het woord zal ijdel zijn. Als die grote koning zelf niet de sleutels hanteert en deuren opent. En zijn we zo ook samengekomen vanmorgen, biddend of God vanmorgen door zijn woord en door zijn geest deuren mocht openen. Koperen grendels mocht breken. Harde harten mocht breken. Want vergeet het niet. Prediking is opdracht van God. En het is een zegen als we onder de levende verkondiging van het woord mogen opgaan. Maar de prediking of de man die het woord brengt kan geen harten openen. En kan geen deuren openen. Zelfs al is hij een geroepen dienstknecht van God. Heel belangrijk. Zelfs al heeft hij gaven. Ook niet onbelangrijk. Zelfs al spreekt hij de waarheid. Van geweldige betekenis. Maar hij kan geen deur openen. En geen hart ontsluiten. Daarom is het gebed zo nodig, wat Paulus ook herhaaldelijk bidt in zijn brief. Deze grote apostel, die gaven had als geen ander, die inzicht had als geen ander. Och, of mij een deur geopend werd om het evangelie onder u te verkondigen. Die vraag ligt er voor mij, maar ook voor u. Zijn we zo naar de kerk gegaan, Heere, wil u het woord van de dominee van morgen gebruiken, opdat de deuren geopend worden, opdat de koperen grendels van mijn toegesloten hart verbroken worden. Ik kan mijn hart niet breken, het is zo koud, zo hard, ik ben al zo oud. En ik heb zoveel preken gehoord, bewogen preken, scherpe preken, waarschuwende preken, lieflijke preken. Maar die deuren bleven maar gesloten, Heere, wil u die koperen grendels breken. Het is zo nodig, gemeente, dat we dat vanuit het woord duidelijk zien. En daarmee smekend, biddend werkzaam zijn aan de troon van Gods genade. O God, open deuren, opdat met vrijmoedigheid ongehinderd het woord gebracht mag worden. En opdat harten verbroken mogen worden. Voor het eerst of ook opnieuw. Want als Christus zelf deuren opent, wie zal ze sluiten? Oh, dan zal Satan daar wel op afkomen. En dan zal hij proberen die deuren die open gaan in de prediking van het woord en onder de bediening van het woord. Hij zal ze proberen dicht te doen. Hij zal allerlei dingen te werk stellen om te proberen die deuren weer toe te schuiven. Maar van deze sleutelager wordt gezegd en als hij opent, dan zal niemand sluiten. Beeld wat misschien ook te maken had met die streek. U weet het. Het was een streek waar veel aardschokken en aardbevingen voorkwamen. En dan kon je in die streek natuurlijk huizen bouwen met deuren met zware sloten. Schatkamer. Maar tegen aardschokken en zeker tegen aardbevingen is niets bestand. En het gebeurde nogal eens na een aardschok. Dat dieven kwamen om in half ingestorte huizen en opengebroken woningen binnen te dringen. Gesloten deuren konden door aardbevingen toch nog geopend worden. Maar dat kan niet, zegt de Heere Jezus Christus, wanneer ik deuren sluit of deuren open. Dan zal geen macht, geen aardbeving, geen helle macht in staat zijn om deuren te sluiten die ik open. En u ziet het zo heel treffend onder woorden gebracht in de slotwoorden van onze tekst van vanmorgen. Ik doel op vers 9. Daar zegt de Heere Jezus Christus tot die mensen die een geopende deur ontvangen hebben, zijn kerk in Philadelphia, dat hij de deur geopend heeft en niemand kan die sluiten, zodat zelfs mensen die hun tegenstonden uit de synagoge des Satans, de Joden die zich verzetten tegen Christus en tegen zijn leer en tegen zijn volk. Ziet, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. En ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Daar hebt u het wonder van vrije genade als Christus deuren opent. Daar was in Philadelphia geen zicht op dat die synagoge van de Joden, die zich zo tegen het geloof en zo tegen de naam van de Heere Jezus Christus verzet hadden, dat die gewonnen zouden worden voor het evangelie. Maar als Christus deuren opent, dan kan niemand die sluiten. Zelfs de vijandschap van een Jood, of de vijandschap van een Nederlander, of de vijandschap van iemand die hier in Middelharnis woont, die kan die deur niet sluiten. Zelfs het briesen van een Saulus van Tarsus, van wie er geschreven staat dat hij blies dreiging en moord, die kunnen die deur niet sluiten. En ze moeten vallen als die deuren door Christus geopend worden. Ook de Joden in Philadelphia. Verzet, synagoge des Satans. Maar daar komen ze. Ziet u het voor u? Daar komt er een. Man die 30 jaar lang op de synagoge school de kinderen onderwezen heeft in de wet van Mozes. Die gespuwd heeft op de leer van die verachte rabbi van Nazareth. Die misschien wel meegewerkt heeft wat er gebeurde in deze tijd. Dat mensen die het Nieuwe Testament gingen lezen en belangstelling toonden voor de leer van Christus uit de synagoge verbannen werden. Die man komt op een avond de deur binnen van de woning van de oudste, van de prediker van die gemeente van Philadelphia. En hij valt op zijn knie en hij zegt: wil je me vergeven? Want ik moet bekennen dat je gelijk gehad hebt. De Heere heeft ons niet lief, maar de Heere heeft die verachte christenen lief. De Heere heeft alleen maar zondaren lief om de wille van die rabbi van Nazareth, van de Heere Jezus Christus. Ze zullen komen en voor uw voeten vallen en bekennen dat ik u lief heb. U moet dat goed lezen. Er staat niet: ze zullen komen en u aanbidden. Nee, ze zullen komen en u te voet vallen en aan uw voeten God aanbidden. En ze zullen bekennen dat die verachte christenen toch gelijk hadden. Ze moeten hun eigen ongelijk inleven en uitspreken. Ze moeten het zeggen, wij zijn met ons handhaven van de wet der vaderen verkeerd geweest. Ze worden eerlijk voor God en voor mensen. Ze bekennen hun ongelijk, bekennen hun schuld. En ze gaan hoog spreken van God en van het ware volk van God. Kijk, daar hebt u zo een paar trekken van het werk van Gods genade. Waar de Heere door zijn woord en geest deuren opent. Ja, daar moeten zelfs vijanden, zelfs leden van de synagoge van Satan, die moeten daarvoor vallen. En daar komen ze nederig, verslagen van hart en verbroken van geest. Eerlijk voor God. Hun vijandschap en hun dwaasheid belijdend. Hoog opzien tegen God. Tegen zijn majesteit. En hoog opzien tegen dat volk wat gelukkig is. Want nu weten we dat de Heere u lief heeft. Zo wel is gebeurd in ons eigen leven. Dat we voor God vielen. Dat we voor de Heeren het verloren. Ons eigen gelijk moesten inleveren. Onze eigen vijandschap moesten bekennen. Onze eigen schuld moesten belijden. En de minste moesten worden, de kleinste, de grootste zondaar voor God. Wel eens hoge gedachten gehad van de Heere. En hoge gedachten gehad van het werk van zijn genade. Wel eens opgezien tegen Gods kinderen. Ik weet dat God u lief heeft. Wat is dat volk gelukkig? Wat is ten zegen? Als dat uitwerking wordt van het woord, dan betekent dat de Heere Jezus Christus deuren gaat openen. Als mensen eerlijk worden, hun schuld gaan belijden en God en zijn volk en zijn dienst gaan zoeken en lief krijgen. Als dat gebeurd is, mijn beste vriend, zeg ik er wel achteraan. Rust daar nu niet in. Ga nu niet denken, wel er is toch heel wat veranderd, dus zal het wel goed zijn. Rust niet in uw verbrokenheid of in uw armoe. Rust niet in het feit dat u hoge gedachten hebt van Gods volk. Maar zoek persoonlijk die Heere Jezus Christus te kennen. Die ons hier in deze brief wordt voorgesteld als de grote drager van de sleutel van de kabinetten des heils. Rust niet in uw armoe. Rust niet in wat voor gevoelens dan ook, hoe goed het ook is en hoe belangrijk het ook is dat ze er zijn. Maar zoek hem te kennen. Persoonlijk. Vraag of de Heere u zo door zijn woord en geest onderwijs geeft. Dat u alles mag verliezen wat van u is. En die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor ge moet zalig worden. Die naam mag leren kennen. Kijk, dat was er ook in Philadelphia. Daar waren mensen niet alleen maar onder de indruk gekomen van wat God in zijn woord gesproken had. Niet alleen maar getroffen in het hart toen de Heere deuren opende. Maar er waren daar in die gemeente van Philadelphia mensen die het woord van God bewaarden. Dat is ook nog een uitdrukking waar we even de vinger bij moeten leggen. Ik weet uw werken. Ik heb een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. En dan staat daar deze veelbetekenende zin achter. Want gij hebt kleine kracht. En hebt mijn woord bewaard. En hebt mijn naam niet verloochend. Kijk, aan welke gemeente geeft de Heere nu die open deur? Welke gemeente ziet nu het wonder gebeuren dat zelfs onder de grootste vijanden er beslag komt, indrukken komen van het werk van God? En ze gaan zoeken, die Joden uit de synagoge des Satans. Welke gemeente ziet dat? Wel, de gemeente waardoor Gods genade gezegd kan worden, want al hebt ge kleine kracht, ge hebt toch mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Kijk, dat had het volk van God daar in Philadelphia nu werkelijk ingeleefd. En u moet zo in gedachten maar eens een streepje zetten onder elk van die drie uitdrukkingen. Kleine kracht, woord bewaard, naam niet verloochend. In Philadelphia hadden ze kleine kracht. Ja, misschien ook wel uiterlijk. Er wordt ons bericht door allerlei schrijvers dat Philadelphia in de periode waarin het boek Openbaringen geschreven is, in hongersnood en armoede verkeerde. En zo misschien in dat opzicht was er lijden en moeite. Maar ik denk niet dat het het voornaamste is en zeker niet het enige. Waarschijnlijk was die gemeente in Philadelphia ook maar klein, uiterlijk. Maar ook dat is niet het enige en het voornaamste. Ik denk dat we moeten zeggen dat die mensen in Philadelphia, in wier leven God was begonnen te werken, dat ze inleefden en steeds meer inleefden. Je hebt kleine kracht, krachteloos in jezelf. Want dat is iets wat de Heere aan al zijn kinderen gaat leren, gemeente. En het is zo'n zegen als je dat ontdekt. Mensen die God op de weg gebracht heeft, de levensweg. Die in de praktijk van het leven gaan leren, kleine kracht. Die in de praktijk van hun leven leren eigen krachten te verachten. U weet wel dat versregeltje. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Nou, dat leren al Gods kinderen. De een meer dan de ander. De een langs diepere en moeilijker wegen dan de ander. Maar ze leren het allemaal eigen krachten te verachten. Ze gaan steeds meer zien. In mij woont geen goed. In mij is geen kracht. In mij is geen waardigheid. Zonder hem kan ik niets doen. Dat zijn hele lessen. Want we geven het zomaar niet op. We zitten vaak zelf nog zo hoog in de boom. Het is al vaak gezegd en ik denk ook hier wel gezegd. In het begin van het geestelijke leven is het vaak ik. En dan hij. Later wordt het hij en dan ik. En tenslotte blijft over hij alleen. Nou, daar hebt u in een paar woorden alles samengevat. Het ik, dat moet eraan. Eigen krachten verachten. Om hem alleen over te houden. Soms door moeilijke omstandigheden. Soms door veel strijd. Soms door beproeving, door diepere ontdekking. Laat de Heere zijn volk zien, in u is geen kracht. In u is geen moed, in u is niets. Vandaar dat u telkens in de Bijbel leest, van alle mensen die daar spreken over het werk van God in hun hart, dewijl ik niets ben. Ik ben stof en as. Die mensen zijn vernederd. Die hebben het geleerd te sterven aan zichzelf. Die hebben het geleerd dat in hen, dat is in hun vlees, geen goed woont. Kleine kracht. Maar nu staat er van die kleine kracht, dat God nu juist aan mensen met geen kracht, aan hulpelozen en hopelozen, aan krachtelozen kracht wil schenken. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat heeft Paulus geleerd. En dat leren ze allemaal. En juist als ze moeten zeggen en moeten zien, ik heb kleine kracht, bij mij is geen kracht en geen moed. Ja, waar moet je dan zoeken? Als alle hoop je ontvalt en als je jezelf ziet als krachteloos en hulpeloos. Wel, dan is het vaak zo niet. Zoals met een schipbreuk. Mensen die, zeg maar bij die schipbreuk van Paulus, daar dicht bij het eiland Malta, dat schip aan stukken geslagen zien. Dan vallen ze in de zee, dreigen om te komen. Maar ze houden om hun leven te redden vast. Deze aan een plank en die aan een kist. En zo, zegt Paulus, zijn ze alle behouden aan land gekomen. Juist als mensen hulpeloos en hopeloos in zichzelf moeten zeggen, bij mij is geen kracht. Ja, dan kan het zo zijn dat er maar één ding overblijft en dat is hopen op het woord, zich vastklemmen aan het woord als een schipbreukeling. Want alleen op het woord kan ik over de woedende baren van deze levenszee verder. Zo zei het de dichter ook niet, op uw woord heb ik gehoopt. Kijk, en zo houden ze dat woord vast, klemmen ze het vast. En hoe meer ze nu gewezen worden op eigen zwakheid, hoe meer ze nu aan dat woord zich vastklemmen. Hoe meer ze de donkere kolken zien buiten dat woord, hoe meer dat woord hun dierbaar wordt. Op uw woord heb ik gehoopt. En ze leren het woord steeds meer lief krijgen en dat steeds meer vastklemmen. Zo wordt door de kracht van Gods genade het woord bewaard. Begrijpt u nu waarom dat er samen staat, zo heel dicht bij elkaar? Gij hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard. Kijk, hoe meer Gods kinderen gaan zien hoe krachteloos en hulpeloos en hopeloos ze zijn in zichzelf, hoe meer ze dat woord nodig krijgen en zich eraan vastklemmen. Net zoals die drenkeling. Zolang hij op de golven is en bedreigd wordt door de dood van de verdrinking, hij zal zich aan het woord vastklemmen. Maar als die bij wijze van spreken boven de golven zou worden uitgetild of een zandbank zou vinden, ja, dan zou die het misschien wel zonder dat woord kunnen stellen. Dan is dat woord niet zo nodig. Dan dwalen ze als schapen van het woord vandaan. Ziet u het? Dat het arm worden. Dat het krachteloos worden. Dat het eigen krachten te verachten nodig is om op het woord geworpen te worden. En op het woord te hopen. En op het woord te drijven. En het woord te bewaren. Dat is juist iets wat ons ook in deze brief wordt ingescherpt. Gij hebt kleine kracht, maar hebt mijn woord bewaard. De beproevingen, de strijd is nodig om op het woord geworpen te worden, op het woord alleen. O, wat is ten zegen als je op dat woord geworpen wordt. Bij dat woord mag leven, op dat woord mag hopen. En ook in de wegen van dat woord gaat wandelen. Want dat hoort allemaal bij het bewaren van het woord. Op het woord hopen, bij het woord leven, in de weg van het woord wandelen. En zo ook de naam van de Heere Jezus Christus, die naam die heilig is en groot en goed, niet verachten. Want die christenen, die gelovigen daar in Philadelphia, die hun eigen zwakheid leerden inleven, maar zich toch door genade aan het woord leerde vastklemmen, die hadden zich de naam van de Heere Jezus Christus niet geschaamd. Toen de Joden lasterden, en toen misschien de heidenen zeiden, kom, ga met ons en doe als wij, toen hebben ze gezegd, nee. Niet omdat ik beter ben, want ik ben een zondaar verloren. Maar omdat ik het woord heb lief gekregen en die naam heb lief gekregen, ik kan niet meegaan. En als schimt en smaad de godsdienst en de wereld, die naam is heilig, hoog en goed. Al bedroef ik die naam vaak door mijn eigen zonde, die naam is mij meer waard dan mijn leven. Ze gingen goed spreken van God en van zijn Christus. Want waar je zelf krachteloos wordt en je eigen machteloosheid en onwaardigheid inleeft, en je aan het woord leert vastklemmen, op uw woord heb ik gehoopt, dan wordt de naam van God groot en de naam van Christus dierbaar. En dan kun je over die naam wel eens niet zwijgen. Dan zeg je erbij, nee, denk niet te veel van me. Maar die naam is groter dan mijn leven. Die naam is het waard om gediend en gevreesd te worden. Die mensen daar in Philadelphia wezen van zichzelf af. Ze wezen naar het woord en ze wezen naar die naam die ze niet konden verloochenen. Kijk daar, waar in alle eenvoud en in alle ootmoed een volk leeft wat eigen krachten veracht, wat het woord van God mag bewaren en wat de naam van de Heere Jezus Christus mag grootmaken, daar wil God wonderen doen. Daar gaan de deuren onder de prediking van het woord open en daar worden vijanden met God verzoend. Zo staat het in de brief. Zouden we onszelf niet moeten onderzoeken? Als er bij ons zoveel hardheid is, misschien spreek ik u aan. Als u nog zo onbekeerd bent, hoe staat het met ons persoonlijk, kerkelijk, gemeentelijk? Staan we die open deuren soms tegen? Bedroeven we hem die de sleutels heeft? Vertoornen we hem, zodat hij de deuren sluit? Een zaak om over na te denken en ons hart biddend te onderzoeken. Want vergeet het niet, gemeente. Er wordt in deze brief aan al deze dingen die hier genoemd zijn nog iets toegevoegd. Dat er een grote verzoeking zal komen. Nee, dat is niet een verzoeking die op Philadelphia zal komen in de tijd waarin deze brief geschreven is. Staat duidelijk in de tekst. De uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. En daarmee doelt de Heere Jezus Christus op de toekomst. Oh, misschien heeft hij ook wel de bedoeling om die gemeente van Philadelphia erop te wijzen dat die grote verzoeking van de toekomst zal worden voorafgegaan door andere verzoekingen. Ik denk van zeker wel. Maar ook al wijst hij op de mogelijkheid van allerlei soorten verzoekingen die aan de grote verzoeking voorafgaan, hij wijst toch vooral op de grote verzoeking die komen zal over de gehele wereld. De grote beproeving die als een aardbeving over de hele wereld zal gaan en waarin Satan alles zal proberen om de kerk te vernietigen. Zo heeft de kerk van Philadelphia het beleefd. Satan probeerde op allerlei wijze haar in te dammen, haar te vernietigen. Maar, zegt de Heere Jezus Christus, nu zal er ook een tijd komen waarin die verzoeking niet alleen over Philadelphia komt, maar waarin die verzoeking over de hele wereld zal komen. En dan zal de hele wereld verzocht worden. Er zullen oordelen en gerichten komen. En midden in die verzoeking die komen zal, staat de Heere Jezus Christus als de grote sleuteldrager, van wie zegt: en ik open en niemand sluit, en ik sluit en niemand opent. En wie zullen er nu in die grote verzoeking bewaard worden? Ze worden hier met naam en toenaam genoemd. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zal ik u ook bewaren uit de uren der verzoeking. Christus, de sleuteldrager, zal hen bewaren in de verzoeking die het woord van God, het woord van zijn lijdzaamheid bewaard hebben. Die bij het woord geleefd hebben. En die door genade het woord van God in hun hart hebben bewaard. Het woord zijner lijdzaamheid. Dat betekent dat ze lijdzaam op God leerden hopen. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Die zullen bewaard worden. En vandaar dat de klemmende vraag tot ons komt: kennen we het woord? Nee, ik vraag niet of u veel teksten uit uw hoofd kent. Of dat u de hele Bijbel van voor tot achter kunt samenvatten. Dat is belangrijk, dat leren we op school, op catechisatie, zondagschool. Maar kent u de kracht van het woord voor eigen hart en leven? Bent u als een arme schipbreukeling, schipbreuk geleden aan al het uwe, een verloren zondaar geworden, die nu alleen op vrije genade leerde hopen, op het woord leerde hopen? Heb u het woord bewaard? Is het woord u lief? Spreekt het woord nog wel eens? Leidt het woord u? Mag u op dat woord hopen? Indien niet, mijn beste vriend, al zit u vanmorgen onder het woord. Vanuit deze tekst is er geen enkele reden om te zeggen dat God u zal bewaren. Ik lees nergens in de Bijbel, en ik heb die tekst wel 5 keer gelezen, maar ik lees nergens in dit woord dat God u zal bewaren, als u zijn woord niet hebt leren bewaren. En als u op dat woord niet hebt leren hopen, dan zult u onbeschermd en onbewaard in die grote verzoeking staan. En die verzoekingen zijn aan het komen. Ze zijn zichtbaar rondom ons heen. Of het de grote, de laatste verzoeking is, ik weet het niet. Maar het is zeker een verzoeking die met de laatste samenhangt en misschien wel aan de laatste vooraf gaat. Waarin Satan er velen verleidt. Waarin velen van God en zijn woord zich afkeren. Waarin het woord van God in deze eindtijd onder voeten getreden wordt. De vijandschap tegen het woord zie je overal de kop opsteken. En daarin komen de verzoekingen en de verleidingen van Satan levensgroot op ons af. Wie zal staande blijven? Jonge mensen, ouderen. Wie zal staande blijven Als de grote verzoeking komt en misschien zijn voetstappen al laat horen zijn komst aandient. Denk niet dat een beetje rechtzinnigheid het wel doen zal. Denk niet dat je hinkend op de grens tussen kerk en wereld hier wat grijpen, daar wat grijpen, wel staande zult blijven. Denk niet dat een gemakkelijk leven het wel doen zal. Denk niet dat een ernstig leven het wel doen zal. Alleen indien je het woord persoonlijk leert kennen en de kracht van het woord van wet en evangelie persoonlijk leert bevinden. Alleen indien je het woord leert bewaren. Dan alleen. Dan zal Christus zijn aangevochten kerk bewaren. En daarom is het zo nodig dat we dat woord persoonlijk leren kennen. Dat we gaan bedelen, o God, spreek tot mijn ziel, ik ben uw heil. Nee, dat betekent niet dat de verzoeking ons voorbij gaat. Zo mogen we de tekst niet lezen. Want ook Gods volk die de kracht van het woord persoonlijk in hun hart ontvangen hebben, die zullen niet buiten de verzoeking om kunnen leven of aan de verzoeking voorbij gaan. Maar ze zullen in de verzoeking bewaard worden. Als er verzoekingen komen, en die waren er in Philadelphia, die zijn er vandaag en die zullen straks nog groter worden. Dan zal de Heere Jezus Christus zeggen, Satan heeft ulieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Gods volk gaat op de zeef. In de verzoekingen van Satan worden ze gezift, geschud op zo'n oude zeef. Zoals het koren vroeger werd geschud. En ze moeten soms van zichzelf denken, Heere, één van deze dagen zal ik nog door die mazen vallen. Is het niet zo? Als je het ziet op je zwakke krachten, als je ziet op je ongeloof, op je vleeselijk bestaan, op de macht van de vijand. Maar ik zal ze bewaren, zegt de Heer. En daar ligt het evangelie. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Kijk, daar ligt nu het geheim van Gods volk. Vaak kunnen ze het zelf niet vasthouden. Eigenlijk kunnen ze het zelf nooit vasthouden. Hoe bewaren ze het woord? Waarom klemmen ze zich aan het woord vast? Omdat hij hem bewaart. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dan kun je soms zelf bang zijn dat je door de mazen van die zeef zult vallen. Eén deze dagen. In de verzoeking omkomen. Maar dan zie je onder die zeef als het ware biddende handen. Doorboorde handen. Handen die een strijdende kerk toch opvangen. Ik zal ze bewaren voor de verzoeking. Hoge priesterlijke handen. Milde handen. Vriendelijke ogen. Christus verlaat zijn kerk niet. Christus verlaat zijn kerk nooit, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En wat hij met die eed gezworen heeft, blijft vast en onverbroken. Volk van God, kind van de Heere, zouden we niet vragen, Heere, maak nu maar in uw woord mijn gang en treden vast. Oefen me in de dingen van uw woord. Leer me in het woord en bij het woord leven. Want waar ik bij het woord mag leven, daar word ik bewaard voor de grote verzoeking. Daar leef ik tot uw eer. En daar is hoop. Hoop op uw heil. Zwak in mezelf. Krachteloos in mezelf. Maar hopend op u mag het toch verder. Wat een zegen. Als je klein in jezelf het woord mag bewaren. Ja, bewaard wordt door deze grote koning. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst. Uw naam mogen we erkennen voor alles wat u schonk. Wil u het woord wat gebracht is genadig zegenen. En wil u geven, heren, dat wij als vijanden met God verzoend mogen worden. Dat onze harde harten verbroken mogen worden. Dat er een open deur mag zijn, geopend door uw kracht. O Heer Jezus Christus, waardoor we binnen mogen gaan, wil u uw volk leren om krachteloos in zichzelf het woord te bewaren en aan dat woord zich vast te klemmen. Heere, geef geloof en hoop om op dat woord alleen te bouwen en bij dat woord te leven. Wil uw kinderen bewaren in de grote verzoeking. O God, ontferm u over ons. We vragen dat. De dankzegging voor alles wat u schonk om Jezus wil. Amen. Psalm 91, het eerste vers is onze slotzang. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. 91 vers 1. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.